Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
Economenpanel.
De president van de Duitse Bundesbank stopt op. Juist nu de ECB cruciale besluiten moet nemen over de Europese noodsteun en begrotingsregels. En door de oplopende inflatie loopt de koopkracht van onder andere gepensioneerden hard terug. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Bert Colijn, senior econoom bij ING, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook CIO van de Blue Sky Group. Welkom, fijn dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
Laten we beginnen bij het vertrek van de president van de Duitse Bundesbank. Jens Weidmann legt zijn functie eind dit jaar neer, terwijl zijn termijn nog langer doorloopt. Ik heb van jullie beiden begrepen dat jullie graag de diepte in willen om dit vertrek te duiden. Want Jens Weidmann, Roelof, is een havik. Iemand die hamert op een strikte begrotingsdiscipline. Dus als hij vertrekt, dan heeft dat gevolgen?
Ja, nee, zeker gevolgen. Hij hamert niet alleen op een strikte begrotingsdiscipline. Hij hamert ook op dat het geld weer gewoon geld moet zijn. Gezond geld, om het maar even in goed Nederlands te zeggen. Kijk, uiteindelijk is dit wel een einde van een tijdperk. En om het even schrikscherend te zeggen, bedoel, de havik wordt nu wel een bedreigde diersoort in monetaire kringen. En dat is denk ik wel iets waar we ons op lange termijn wel wat zorgen over mogen maken.
Dus een havik is bedreigd en de duif wordt een plaag?
En je weet hoe duif het achterlaat uiteindelijk. Ja. Maken we er wel zorgen over.
Dat is wel kritisch meteen, Bert.
Ja, prachtige beeldvorming hier van Roelof inderdaad. Je ziet toch bijna een soort San Marco-plein in Venetië voor je als je nu aan de ECB denkt. Dat is een beetje inderdaad de vraag. Hè. Wat nu? Weidmann die gaat weg en is toch inderdaad een beetje de aanvoerder van de haviken geweest de afgelopen tijd. Samen met Klaas Knot toch altijd waakzaam over het ruime ECB-beleid. En daar zorgen over geuit, tegengas tegengegeven. En we zitten nu eigenlijk op een cruciaal moment voor de ECB als we kijken naar wat er nu met het beleid moet gaan gebeuren. Afbouwen van QE, dat zit er aan te komen.
Dat is het opkoopprogramma?
Het opkoopprogramma van obligaties. De vraag is hoe snel gaat dat gebeuren? Wanneer komt er een eerste rentestap? En dat zullen ze zonder Weidmann gaan doen. En ja, die zal wel een opvolger krijgen. Maar ja, Weidmann is wel echt een echte klassieke Duitse...
Maar hoeveel Duitse weerstand heeft Weidmann dan eigenlijk nog kunnen bieden? Want de eurobonds zijn er gekomen. Er is historisch veel geld uitgetrokken om de Europese economie een beetje op peil te houden. Dus je kunt ook aan de andere kant beweren, ja, zijn invloed moeten we ook niet overschatten.
Nou, kijk, de eurobonds is natuurlijk eerder een politieke aangelegenheid geweest. Wat in Brussel besloten is dan in Frankfurt.
Merkel, Jens Weidmann, dat zou toch een tandem moeten zijn?
Wel onafhankelijk natuurlijk, gelukkig nog. Dus ik weet niet of we dat per se in Weidmanns schoenen moeten schuiven. Maar ik denk wel dat je kan zeggen dat we de afgelopen tijd inderdaad gezien hebben dat er heel erg ruim beleid gevoerd is. Waar de haviken inderdaad niet succesvol geweest zijn om dat heel erg in te perken. De vraag is natuurlijk altijd, wat was er geweest als ze er niet geweest waren. Hoe erg, hoe ruim was het beleid
allemaal
niet geweest?
Alles zo mooi met de economie, hè? Dat weten we dus niet.
Precies.
Dat weten we niet.
Dat weten we niet, nee.
Nee, maar wat we wel, denk ik, wel weten is dat als Weidmann en Knotten niet gezeten hadden, dan was het hek nog eerder van de dam geweest en de geest nog meer uit de fles. Dus ik denk wel dat ze zeker wel een beperkende factor zijn geweest, een beperkende rol hebben gespeeld in nog ruimer. En uiteindelijk zullen we nu moeten zien van wanneer het extreme monetaire beleid weer gaat normaliseren.
Maar is dat ruime beleid per definitie iets dat je moet disqualificeren? Is dat niet goed geweest dan de afgelopen periode?
Nou, ik denk in eerste instantie was het denk ik goed. Uiteindelijk was het op het moment dat de financiële crisis was en toen Europa bijna uit elkaar begon te vallen, was het denk ik heel goed om toen in te grijpen. Daar was Weidmann toen ook tegen. Maar goed, uiteindelijk is denk ik dat is deels goed geweest. Maar daarna is het pakket op pakket op pakket geweest. En op een gegeven moment mag je dan wel gaan afvragen of je dan het paard niet achter het wagen aan het spannen bent. Of je dan niet te veel nadruk legt op die deflatoren druk, terwijl je door rentes heel laag te houden, kan je ook best wel argumenteren dat een aantal bedrijven, een aantal sectoren in leven blijft en een aantal bubbels wordt opgeblazen, ja, die uiteindelijk als ze leeglopen ook weer deflator zijn.
Ja, ik las een commentaar in Die Welt en daarin wordt gezegd, het vertrek van Weidmann is een ramp voor spaarders en bedrijven.
Ja, nou werd dat
kunnen we hier de paniek een beetje sussen of is dat een juiste constatering?
Jawel, want volgens mij was het Wirtschaftswoche wat na het vertrek van Axel Weber, wat de voorganger van Weidmann was, zei dat nu de hyperinflatie zou komen. Nou, we hebben eigenlijk de inflatie alleen maar zien dalen sindsdien. Alhoewel Wirtschaftswoche zelf wel heel veel duurder geworden is. Dus die hebben dan zelf wel daad bij het woord gevoegd destijds. Ja. Dus de vraag is gewoon heel erg, ja, wie volgt Weidmann op? Krijgen we weer een hele Duitse, echte klassieke havik uit de lees van de Bundesbank of niet? En het lijkt er wel op dat de kandidaten die opgeleid worden, dat die een beetje minder Duits zijn dan Weidmann zelf. Ja, Weidmann is misschien toch een beetje de Lothar Matthäus van het centraal bankier. En het is lastig om nog zo'n Duitse man te vinden die klaarstaat om in dezelfde traditie te blijven.
Centrale bankbenoemingen zijn uiteindelijk politieke benoemingen. En je ziet uiteindelijk ook dat in Duitsland de geest ook een beetje aan het de geest rijp gemaakt worden voor toch laten we wat meer geld uitgeven. Laten we onder het mom van energietransitie tekorten wat verder oplopen. De zwartste nul is niet meer helemaal zwart, maar mag best een beetje groen worden. Ja, en dat zie je wel gebeuren. Dus de kans dat er een politieke benoeming is die iets linkser is dan de havik was.
Ja, ook omdat de nieuwe bondskanselier waarschijnlijk wat linkser is. Ja. Ja. Overigens ook minister van Financiën geweest, toch?
Ja, nou meestal is dat niet zo heel slecht hoor. Om een minister van Financiën te hebben van een linksere kleur. Want die zijn vaak juist weer heel strak. Hebben we in Nederland ook wel gezien.
Wat betekent dit nu? Zo meteen nog even meer over Jeroen Dijsselbloem als je daarop doelt. Maar wat betekent dit nu voor de positie van Klaas Knot? Want die wordt vaak in één adem genoemd. Hè? Hetzelfde beleid. Hij heeft ook bij het vertrek van Weidmann gezegd: wij respecteren elkaar, we delen vaak elkaars opvattingen. Komt als er een andere Duitse centrale bankier wordt aangesteld, Klaas Knot, meer alleen te staan?
Nou, kijk, dat ligt er dus maar heel erg aan wie er dan uiteindelijk in Duitsland aangesteld wordt. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat we de afgelopen tijd hebben we eigenlijk een beetje wat bewegingen bij de ECB gezien die deze zomer eigenlijk nog weer duiviger waren geworden dan wat we eerder al gezien hadden. Met de strategische review en het target wat van inflatie van iets onder de 2% naar 2% gegaan is. We hebben ook nog eens gezien dat daar een forward guidance, ja, nu gaan we technisch worden, Thomas, hoe gaan we het goed uitleggen. De ECB geeft een soort verwachting wanneer ze dan de rente gaan verhogen. Daarvan zeiden ze eigenlijk van, pas als we echt de inflatie helemaal om ons heen zien, dan gaan we een keer de rente verhogen. Dat is eigenlijk duurt nog weer langer dan wat we zelf eerder verwacht hadden. Nu zien we toch dat de afgelopen tijd, zie je toch een beetje dat de geluiden vanuit de ECB juist weer wat haviker geworden zijn. Hoe zeggen we dat? Dus dat zorgt er uiteindelijk voor dat ja die hoge inflatie die we nu zien, dat toch wel impact heeft op de ECB. Dus misschien dat de ECB aan zich wel een beetje meer richting Knot aan het schuiven is. En dat je dan ook Weidmann misschien wel net even iets minder nodig hebt.
Nou, over voormalige ministers van Financiën uit Nederland gesproken. Groot interview van Jeroen Dijsselbloem afgelopen vrijdag in het FD. De ECB kan niet anders dan verkrappen. Iedereen die doet alsof dat onmogelijk is, die heeft boter op zijn hoofd. Kan wel degelijk. Denk je ook dat de ECB gaat verkrappen?
Nou, ze zullen eerst de pandemieprogramma's terugdraaien. En dat is voor mij ook verkrappen. Uiteindelijk is het gewoon minder geld de economie inpompen is gewoon verkrappend. Dus, en uiteindelijk zullen ze dat ook doen. Het zal nog wel een tijd duren voordat de renteverhogingen gaan komen. We hebben eerst één pandemieprogramma en dan nog een normaal programma wat heel veel obligaties koopt. En dan pas gaan we het over renteverhogingen hebben. Maar zoals ik eerder zei, ja, ik mag wel hopen dat er nu wel iets gaat gebeuren. Want uiteindelijk zie je gewoon prijzen oplopen. Team Tijdelijk zegt dat het allemaal echt tijdelijk is. Maar ja, het duurt wel best lang. En je ziet dat ook in financiële markten zie je verwachtingen over inflatie wel oplopen. En niet alleen in financiële markten, ook onder consumenten beginnen te komen. En looneisen gaan dus uiteindelijk volgen.
Mijn verwachting is dat we het zo meteen nog uitvoeriger over die inflatie gaan hebben. Nog eventjes terug naar Dijsselbloem, want jij gaf net aan, ook in Duitsland is die zwarte nul niet meer heilig. Als je hem maar groener maakt, dan is er misschien wel wat mogelijk. Ja. Er werd aan Dijsselbloem gevraagd hoe die denkt over de vraag of je groene, duurzame investeringen buiten het groei- en stabiliteitspact moet houden. Of dat verstandig is, ja of nee. En toen zei hij, nou, theoretisch kan dat, is praktisch uitvoerbaar. Onuitvoerbaar. Heeft u daar gelijk in?
Theoretisch kan het praktisch ondervoeren. Ja, dat ben ik met hem eens. Kijk, uiteindelijk kan je overal een groen stikkertje opplakken. En dan krijg je alles wel gefinancierd. De vraag is uiteindelijk of je daarmee ook de juiste investeringen gaat doen. En of je dan, ja, voor mij moet je daar verre van blijven. Hou dat maar strak, laat het maar aan de private sector. Die kan uiteindelijk heel goed inschatten welke investeringen wel rendabel zijn en welke investeringen niet rendabel zijn. Voor mij moet je dat verre van de politiek houden.
Ja, dit is ontzettend lastig. Dit is natuurlijk precies de valkuil die je daarbij hebt. Tegelijkertijd moet je wel iets met dat stabiliteits- en groeipact. En ik begrijp heel goed Omdat we natuurlijk een klimaatchallenge hebben waar we het allemaal over eens zijn dat daar in geïnvesteerd moet gaan worden. Hè, dat je daar dan die ruimte in zoekt. Maar de praktische uitvoerbaarheid is inderdaad gewoon ontzettend moeilijk. En het, ja, je zou ook moeten kijken wat voor voorstellen er komen om het stabiliteits- en groeipact te verbeteren. Ja, het lijkt me moeilijk om te zien hoe zo'n factor echt werkt. Ja,
de grootste zorg is dan wie gaat erover beslissen wanneer iets groen is. En ja, wie gaat, voor mij kan de private sector dat heel goed. En het gevaar is als je het door politici laat doen, is dat ze gewoon kapot gelobbyd gaan worden door iedereen die alles ineens groen vindt en daar graag financiering voor wil hebben.
Dijsselbloem is ook kritisch op iedere vorm van toezicht de afgelopen jaren. Hij zei dat sinds het vertrek van Olly Rehn in 2014 de regels niet meer echt gehandhaafd zijn. En hij zegt dat zorgt meteen ook voor wantrouwen als er nu wordt gesproken over de hervorming van die regels. Want je kunt wel regels opstellen, als het dan toezicht ontbreekt, stelt dat eigenlijk heel erg weinig voor. Zijn jullie net zo pessimistisch?
Nou, kijk, volgens mij is het zo dat ook sinds die periode we ook gezien hebben dat juist toen we wat daling in de schuldgraad gezien hebben, omdat economieën ook weer kans hebben gekregen om wat te groeien. Dus daar zit natuurlijk wel de les uit de eurocrisis. Is natuurlijk ook wel dat je op moet passen met te hard op de rem trappen, omdat dat contraproductief kan werken. En dat is eigenlijk de grote uitdaging die er momenteel ligt met de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact. Dus hoe kan je nu economieën een beetje meer laten groeien en toch die schuldgraad naar beneden krijgen, dat is een hele lastige.
Er is uiteindelijk maar één oplossing voor. Dat is uiteindelijk, je moet investeren in lange termijn, in projecten die op lange termijn leiden tot hogere potentiële groei. Dat is één. Dat andere twee manieren om die, dan weet je dat het of hogere belastingen wordt of hogere inflatie.
Ja, maar je ziet nu bijvoorbeeld bij het fonds dat onder leiding van Jeroen Dijsselbloem geld mag investeren in Nederland. Hè, het Wopke Wiebesfonds. Dat er ook al heel veel discussie is over, investeren we dat geld dan in de economie van morgen, in de duurzame groei, of proberen we eigenlijk op onze huidige manier groei te blijven financieren? En gaat het op aan projecten die eigenlijk ook zonder dat fonds misschien wel aan geld waren gekomen?
En de vraag is dan waarom die projecten zonder dat fonds niet aan geld komen. En of het dan als belastingbetaler, want dan verplaats ik me even in mijn rol als belastingbetaler, of ik dan als belastingbetaler die projecten moet gaan financieren. Als ze door de private markt blijkbaar niet gefinancierd worden.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het economenpanel is te gast en daarin zitten twee belastingbetalers, toch Bert?
Jazeker.
Ook belastingbetaler. Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, CIO van de Blue Sky Group. En laten we het eventjes wat uitvoeriger hebben over inflatie. Team tijdelijk, team structureel. Dat zijn eigenlijk de vragen die al een tijdje voor liggen. Wat denken jullie daar eigenlijk over? Ben jij team structureel of team tijdelijk, Bert?
Ten eerste vooropgesteld is dat niemand precies weet. Daar zijn geen goede modellen voor om precies te bepalen wanneer je van tijdelijk naar structureel hogere inflatie gaat. Dus niemand weet het echt. Als ik alles bij elkaar op zou moeten tellen, zou ik zeggen dat ik toch denk dat het vooral tijdelijk is.
En hoe kom je tot dat besluit of die keuze? Want inderdaad, Klaus Knot heeft dat ook al eerder gezegd. Er zijn meer dingen die we niet weten over inflatie dan we wel weten.
Ja, dat klopt. Maar, dus, maar hè, als je dan kijkt van nou, wat voor factoren zien we dan nu die hier echt impact hebben op hoe lange termijn dit gaat worden. Nou, dan moet je kijken naar structurelere issues die op langere termijn impact op inflatie hebben. Zoals hogere lonen. Als je structureel hogere lonen krijgt, hè, dan kunnen ook die prijzen kunnen structureel verder groeien. Factoren zoals globalisering worden vaak genoemd. Hè, dat we nu door alle containerproblemen die we zien, dat we daardoor meer dicht bij huis gaan produceren wat inflatie op zou kunnen wekken. Nou, volgens mij zijn, als we die factoren even kort bespreken, want we kunnen hier volgens mij kunnen we hier een hele zomergastenaflevering aan wijden met elkaar. Maar de arbeidsmarkt, je ziet krapte. Maar op zich is het zo dat dat vooralsnog in ieder geval toch veel, ook wat het korte termijn mismatches zijn. En de loongroei blijft echt nog vrij mager als we dat in Europa bekijken. In de VS is dat een ander verhaal. Deglobalisering, daar is het toch een beetje mee dat je heel veel bedrijven erover hoort praten, maar dat het toch verdomde moeilijk blijkt om dat op korte termijn echt te realiseren. En dat er vooral eigenlijk toch nog steeds veel op lage lonenplekken geproduceerd blijft worden. Dus die factoren lijken volgens nog niet echt op korte termijn impact te hebben. Ja, dan zou je een jaar hoge inflatie kunnen hebben door alle disruptie die we zien. Maar lijkt het er toch op dat je dan daarna weer toch wat onder de 2% zou kunnen zakken.
Dat zijn volgens mij ook de verwachtingen van de ECB. Althans wat naar buiten wordt gebracht. Mm-hmm. Over de loonontwikkeling meen ik me te herinneren dat de werkgeversorganisatie AWVN wel ziet nu dat die lonen langzamerhand, ook als je kijkt naar de cao's die worden afgesloten, wat de hoogte ingaan. Ja. FNV komt met een nieuwe looneis. Volgens mij een automatische prijscompensatie in €100 voor iedereen, onafhankelijk van welke baan je hebt, per maand erbij. Dat zou neerkomen op zo'n 7% voor volgend jaar. Dat zijn toch serieuze eisen?
Ja, nee, uiteindelijk, het is voor mij geen verrassing trouwens dat Bert in team tijdelijk zit. Wij hebben een paar maanden geleden zaten wij in een debat en toen zat ik in team waarvan, nou, ik weet niet of het zo tijdelijk is. Dus ik zal die kant ook blijven houden nu. Kijk, die loonkant, die zie je wel oplopen. En uiteindelijk bij bedrijven waarbij de bedrijven ook in staat zijn om de prijzen te verhogen. En dat zie je nu de laatste tijd wel steeds meer gebeuren. Bedrijven als Unilever vorige week die gewoon de prijzen gaat verhogen. En die ook verwacht dat volgend jaar pas de piek ergens is. Ja, die kunnen ook hun lonen gaan verhogen. Dus die looneisen die komen. Bedrijven met pricing power kunnen ook die looneisen inwilligen. Zonder dat het ten koste gaat van de marge. Bedrijven die dat niet hebben, die krijgen margedruk. Hoe die hele balans precies uit gaat werken, dat is denk ik, dat zullen we zien. Globalisering ben ik het mee eens. Technologische ontwikkeling ben ik het mee eens. Dat houdt een druk op die inflatie. Maar wat je wel anders hebt, dat is het onderwerp wat we net over hadden. De begrotingsremmen zijn redelijk los. De monetaire geest is een beetje uit de fles. Dat is wel anders dan dat we de afgelopen 3-4 decennia gehad hebben. De inflatieverwachtingen zijn door 3-4 decennia lage inflatie zijn die wel redelijk verankerd. Maar ja, uiteindelijk begint wel een beetje post te vatten dat verwachte inflatie langzaam begint op te lopen. En als dat doorgerekend gaat worden, ja, dan begin je er wel.
Je moet nu ingrijpen, hoor. Ik zie dat jij ook nog steeds in hetzelfde kamp zit. Dus kom maar op.
Nee, kijk, maar dit zijn natuurlijk hele belangrijke factoren die hier genoemd worden. Hè? Dat absoluut. En dan is volgens mij is het punt daarbij van ja, goed. Het is natuurlijk inderdaad zo dat die inflatieverwachtingen wat aan het stijgen zijn. Het ligt er een beetje aan waar je naar kijkt. Maar we zijn in principe eurozone 5 jaar inflatieverwachting op de markt zijn hetzelfde als wat die een paar jaar geleden waren. Mm-hmm. En als we naar bijvoorbeeld loongroei kijken, dan is het zo dat daarbij ik absoluut ook verwacht dat lonen verder zullen gaan stijgen dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben. Maar het is heel mager geweest tijdens corona. En de vraag is van ja, hoe ver boven het pre-corona niveau
corona wat magerder was, dat is toch vrij
logisch
te verklaren. Want niemand die een risico durft te nemen.
Exact. Dus dat is heel logisch. Dus de vraag is van ja goed, je bent daar nog steeds van aan het herstellen. En laatste punt denk ik, want we gaan even het rijtje af wat Roelof net benoemd heeft. Begrotingssteun. Ja goed, we zien wel dat van de hele sterke steun die we in 2020 en 2021 gezien hebben. We hebben net de begrotingen voor de Europese landen zijn bij de Europese Commissie ingediend. Als je kijkt naar hoe erg, naar wat voor steun dat nog geeft. Fiscal stance, dus veel waar in de Europese Commissie naar gekeken wordt. Die is verkrappender dan wat we in 2011 gezien hebben voor volgend jaar. Dus er wordt echt al flink veel van de steun van de afgelopen tijd wordt ingetrokken. Logisch ook, dat was natuurlijk ook exceptionele steun. Maar of dat nog echt aan zo'n broeierige economie bij gaat dragen volgend jaar, dat waag ik te betwijfelen.
Dan gooi ik er nog even één in. De energiearmoede. We zien natuurlijk wel dat grondstofprijzen oplopen, we zien gasprijzen oplopen, we zien olieprijzen oplopen. En je ziet ook de roep die er dus is richting Den Haag om dat daar te gaan compenseren. Nou, wat is ook deels gebeurd. Gecompenseerd? Bord, ja.
En ook voor mensen die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben.
Precies. En ook dat zie je dus onder het motto van, wat we net over groene labels overal opplakken, onder het motto de kosten lopen op, zie je wel dat er gekeken wordt. En tekorten wellicht ook weer tijdelijk, bijzondere omstandigheden, wel de regels weer iets worden opgerekt. En dan begin ik met, ik zeg ook niet dat nu het punt is dat ik meteen denk dat inflatie de spuigaten uit gaat lopen, maar het is wel anders dan de afgelopen 3-4 decennia.
Nou, kijk,
noodzakelijke voorwaden voor hoge inflatie zijn er nu zo langzamerhand.
Ze beginnen er meer te komen. En ik denk dat we nog niet op het punt zijn dat we dat nu direct zullen gaan zien in, laten we zeggen, 2023. Denk ik dat we hierop terugkijken en denken, ja, dat was toch wat, die heropeningsfase na corona. Het was spannend. Maar ik denk wel dat we in de komende 10 jaar... Verwacht ik absoluut niet dat die inflatie en die rente permanent laag zullen blijven.
Maar wanneer gaan centrale banken dan ook echt ander beleid voorstellen? Want daar is het wachten natuurlijk dan ook op.
Ja, precies. Nou, kijk, ik denk dat je daarvoor heb je natuurlijk wel, als je het echt hebt over een structureel andere centraal bankbeleid dan wat we de laatste tijd gezien hebben, zal je denk ik echt te maken moeten hebben met hogere trendgroei en hogere
structurele
inflatie. Nou, maar ik denk, die haviken uiteindelijk, hè, wat Knot bij WNL zei laatst, is natuurlijk wel waar. Uiteindelijk is het ook wel weer redelijk beperkt wat centrale banken kunnen doen. We hebben de afgelopen vier decennia hebben we een dalende trend in de rente gezien van boven de 10% in de jaren 80 naar negatief nu. En het opkoopbeleid is maar in 2015 begonnen. Ja. Dus ik denk dat het vooral gaat van kunnen we die groei op langere termijn aanzwengelen en daarvoor zullen we echt betere investeringen in lange termijn productiviteit moeten zien, wat Roelof al zei.
Nou, tot slot hierover dan, Roelof, want jullie hebben nu eigenhandig ons pensioenonderwerp gekild, dus je mag nog een minuut iets zeggen op reactie.
Nou, ik wil hierover het pensioenonderwerp dan wel even. Als je nou even, die kan hem heel makkelijk aan pensioen koppelen. Ja. Uiteindelijk.
Kan je het ook heel makkelijk in anderhalve minuut?
Oh, zeker. Uiteindelijk hebben bij de grotere pensioenfondsen hebben mensen nu uiteindelijk 20% aan inflatiecompensatie gemist de afgelopen jaren. Als wij ons hier echt zorgen maken over dat we de bodem in inflatie gezien hebben en dat die langzaam op gaat lopen, dan is dit wel denk ik een thema waar je nog meer op moet gaan letten dan welke rekenrente dan ook mag zijn.
Ja, toch nog even, want we zouden het over die pensioenen hebben, omdat duidelijk is geworden dat pensioenfondsen niet gaan korten. Althans, dat verwachten ze niet. Maar toch ook zeker niet gaan indexeren.
Nee, korten is directe pijn. Indexatie uitstellen is indirecte pijn. Maar uiteindelijk raakt het je beide in je koopkracht.
Bert? Nu blijkt dat we gewoon tijd over hebben.
Nou, nu Roelof dit inderdaad zo makkelijk binnen de anderhalve minuut kan, nou, kan ik alleen maar zeggen dat die fundamenten, dat ik het daar absoluut mee eens ben. En dat inderdaad dat een heel belangrijk thema is wat gaat spelen. Nou.
Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook CIO van de Blue Sky Group. Dank voor jullie bijdrage aan dit economenpanel. Zometeen dan gaat het over discriminatie op de werkvloer, ook in de wereld van de marketing en de communicatie. En ik stel je voor aan mijn nieuwe zakenpartner. Tot zo.
Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.